Nou, en bijvoorbeeld, wat is een gaap of een blaas?
Ja,
dat is een meisje dat niet helemaal helder denkt, weet je.
Een blaas is een meisje
die... Een gaap, ja? Ja, bijvoorbeeld.
Ja, die zit te gapen. Ja. Dat komt vandaan, dat gaap.
Ja, ik
gaap het, zeggen ze dan.
Ja.
Dit is het verhaal van Grave. Een podcast over de ziel en zaligheid van de Brabantse vestingstad Grave. En haar bijzondere historie van ruim 800 jaar. Peter Linders gaat op zoek naar hoogtepunten, bijzondere inwoners, opmerkelijke verhalen door de eeuwen heen. Dit is Het Verhaal van Grave.
Welkom bij de podcastserie Het Verhaal van Grave. Mijn naam is Peter Linders en ik heb vandaag de gast Frans Wouters. En we duiken in de historie van Grave. En we gaan met Frans even kijken waar we gaan beginnen. Frans Wouters, zoon van Frans Wouters, geboren in 1940 in de Arnhem Vergeldeweg.
Op de Arnhem Vergeldeweg.
Op de Arnhem Vergeldeweg, ja.
1941, de Gravenaar noemde dat de Nieuwe Wandelweg.
Ja, want het was een nieuwe weg, een nieuwe straat toch?
Dat was een nieuwe straat en die is tegelijkertijd ontstaan bij de aanleg van de brug. Vanaf de Pegelbrug in de Madrid naar de Nieuwe Brug die geopend werd in oktober 1929.
De Pegelbrug is de brug naar zeg maar de Mars.
Ja, ja. In de tijd, ja. Dus ja. In die tijd waren er al heel vrij grote veranderingen natuurlijk voor het stadje.
Ja.
En die tijd moet een hele bijzondere tijd zijn geweest. Reden waarom ik ook eigenlijk in de tussen 81 en 86 een grote reeks verhalen geschreven heb en getiteld Pittoresk Grave, de bekoring van de oude stad.
Ja.
Ik wist dus dat er heel veel over Grave geschreven was. Paringuet, Paul Hendricks en dan een boekje van Frater Roelofs. En ik kan me nog herinneren dat mijn vader eigenlijk al bezig was met de geschiedenis van Grave te schrijven, zo'n klein beetje.
Zo ben je opgevoed
in de
jaren
50.
Dus. Je bent opgevoed met de geschiedenis van Grave.
Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, maar ja, goed, als kind was ik natuurlijk als enige dan thuis heel veel in Grave te vinden. Ik had heel erg veel vriendjes. Ik kwam ook bij mensen thuis. Vaak waren dat mooie huizen. En die stamden natuurlijk allemaal uit de tijd van toen Grave nog vestingstad was.
Ja.
Heel mooie gebouwen, maar die gebouwen die waren eigenlijk al niet meer gerestaureerd of bijgehouden vanaf het moment dat de vestingstad opgeheven werd in 1874. En de militairen wegtrokken. En het laatste regiment vertrok in 1892 naar Amersfoort.
Ja.
Ja, en toen bleef Grave eigenlijk helemaal alleen eigenlijk over met alleen nog maar een grote geschiedenis als vestingstad.
Nou woonde jij aan de rand van Grave, dus toen Grave, want Grave is een stuk groter geworden. Dus in een nieuwbouwwoning ook, hè? Dus dat was dan 1940?
Ja, dat waren eigenlijk huizen die gebouwd, dat zijn eigenlijk dijkhuizen, hè?
Ja, dijkhuizen.
Tegen de
wal
weg aan.
Ja.
Want ons huis, dat paalde voor de helft in de oude binnengracht.
Oh, ja.
Je hebt dus de binnengracht. Dus als je de Arnhem Vergeldeweg hebt, ja. En dan heb je de Rijksweg. En dan heb je een gedeelte. Dan heb je het gedeelte waar er geschaatst wordt.
Ja.
En dan heb je de Lovendaalsingel. Ja. Dat is de buitenwal.
Oh, dat is de buitenwal.
En daarbuiten had je nog water.
Want die woningen aan de Arnhem Vergeldeweg, die hebben allemaal, ja, achter ga je naar beneden.
Ja.
Dus die hebben ook allemaal zo'n soort kelder. Of ja, ja. En een diepe tuin.
Een diepe tuin, ja.
Dat was een gracht.
Dat was een gracht. En ik heb toen als kind meegemaakt dat de afvoer van het water heel erg slecht was. En dat wij met een tijltje in de kelder, als het hard geregend had, soms door de kelder voeren.
Ja. Ja. Als kind was dat natuurlijk
als
geweldig.
Kind, ja. Maar in ieder geval die huizen die werden gebouwd voor onderofficieren.
Oh, oké. Okay.
En die van de Lovendaalsingel was voor officieren. Hm. Maar ja, je weet het, hè. Dat was dus in de mobilisatietijd.
Hm.
En oorlog. En mijn vader kocht het huis in 1939.
Ja, net voor de oorlog.
Net voor de oorlog, ja.
Ja.
En de mensen in Grave, die waren wel gewend dus om over die grote wal te lopen altijd. Maar toen konden ze tegelijkertijd ook meenemen de Arnold van Gelderweg. Ik weet nog dat mijn vader, die zat in de raad in die jaren. En die is eigenlijk de naamgever daarvan geweest, Arnold van Gelderweg.
Oh, het was want, zijn ja, idee.
Ja. Je weet dat onder de kat die we in graven hebben, ja. Die grote bult, ja. Daar lag het kasteel.
Ja.
En dat kasteel, dat paalde dus aan die kant, aan Arnold van Gelderweg.
Ja.
En dus vandaar dus Arnold van Gelderweg, ja.
Oh, vandaar, ja, Arnoud, heer Arnoud van Gelderen.
Van Gelderen, ja. Ja, toen de Gelderse hertogen hier de baas speelden.
Ja, dat is ook wat geweest. We hebben, dan was het weer Brabant, dan was het weer Gelderland. Dus we hebben, of Gelre, het was niet Gelderland, moeilijk, Gelre.
Ja.
Ja, dus we zijn nogal eens bevochten als stadje.
Ja, als je een Gravenaar vroeger vroeg,
ja.
Ik weet niet of je het boek kent, Het dialect van Graven. Van,
nou, sterker nog.
Dr. G.B.J.A. Jacob.
Ja.
Die heeft de hele geschiedenis van Graven daaraan toegevoegd. En,
kijk, deze.
Die, heb je het daar, ja.
Ja.
Daar staat een hele uitgebreide geschiedenis van Graven in. En als je, daar staat ook in, als je een Gravenaar in die tijd dan, hè, daar praten we over, ik geloof dat het een boek van 37 is, toen hij daarop promoveerde.
Ja.
Als je aan een Gravenaar vroeg van hoe vaak is Graven wel niet belegerd? Wel 50 keren, zeiden ze dan.
50 keer.
Maar bij Graafvoort, dus nou het stadsmuseum, daar is dat uitgezocht. We hebben 4 heel zware belegeringen gehad. 1586 Spanjaarden. Dan 1602 Spanjaarden Maurits. Dan weer de Fransen in 1674. Ja. En het ontzet dus door Willem de Derde, staat dat Willem de Derde. En dan weer in, even kijken, 1794, weer de Fransen. En de Napoleontische tijd.
Napoleontische tijd, ja.
Maar ze hebben het daar uitgezocht. En alles bij elkaar zijn het zo'n 20 keer geweest. Dat Graven eigenlijk in een belegsituatie was. En daarom mag je het ook rust noemen, de stad die het meest belegerd is in Nederland.
Ja, dat nu een soort van geuzetitel.
Frans Sexton, die kan. Ik praat natuurlijk heel erg veel met de familie. Ja, want ik weet, ik ben. Mijn vrouw was een ex-tijd.
Was een ex-tijd.
Dus met de verjaardag komen we altijd nog bij elkaar. En zo. Dan hebben we het vaak over vroeger. Ja. En over die tijd. En dan zegt Frans, ja, wij waren eigenlijk altijd maar bezig met tegenhouden, hè? Tegenhouden. Schenkenschans, weet je wel.
Ja.
Want die legers die kwamen altijd aan de rechterkant van de Maas binnen.
Ja.
En dan door het Gelderse. En dan konden ze helemaal tot de Bommelerwaard marcheren. En dan konden ze aan de zwakke onderlijf van de Unie.
Ja.
Konden ze aan de poorten rammelen.
Ja.
En dan zei Frans. En wij waren ze al die jaren altijd bezig met die legers tegen te houden. Dat was de functie van Graven.
Ja. Strategische plek ook. Ja.
Een strategische plek. En voor Graven eigenlijk. En dat vertel ik ook in de geschiedenis die ik nou zo'n klein beetje weer op papier ga zetten. Wij zaten altijd maar met 180 graden tegen de Maas aan.
Ja.
Dat heeft heel erg veel gevolgen gehad.
180
op de grens van Brabant en Gelderland.
Ja, met 180 graden, wat bedoel je daar?
Nou, precies? Eigenlijk een halve cirkel.
Een halve cirkel tegen de Maas.
En
ja.
Daar zitten al die plaatsen, bijvoorbeeld ook Geertruiden, die zitten er allemaal mee.
Ja.
Kijk eens, als je Wiegen hebt, of je hebt, noem maar op, een plaats in Brabant. Die hebben dus een markt van 360 graden.
Ja.
Maar wij hadden altijd maar de helft.
En
de overkant van de Maas, dat was die Brabants.
Ja.
En ik weet niet of je de geschiedenis kent van de slag bij Niftrik.
Nou,
geef een blik.
Ja, daar weet ik iets van nu.
Je weet er iets van? Nou, Otto de Derde
was
ook een figuur was van het land, dus van het land van Kuik, man. Die verpand de stad op een gegeven moment aan de hertog van Brabant. Ja. Maar hij blijft samenwerken met de Gelderse. En dat pikt Johanna van Brabant niet. Dus die komt met een groot leger daar naartoe. 14.000 man.
Waar had dat mee te maken? Dat hij bleef samenwerken? Had dat weer iets met de ene dochter of zo? Die weer met een,
Nee, samenwerken. En handelsverband.
Oh, en handels. Het ging om de handel.
Graven was toen. Ja, het draaide toen heel erg goed in Graven.
Ja.
Maar in ieder geval, dan komt dat leger van Johanna van Brabant daar naartoe. En ja, die Ravenaren die hadden de stad zo ontzettend goed met palissade en de verschillende kanten ook met stenen verdedigd. Die moest terug. Maar ze komt 2 jaar later terug. Maar ze wist, het ligt niet aan graven, die geschillen iedere keer. Maar ze zullen de Gelderse wel eens een kopje kleiner maken. Nou, dan trekken ze de Maas over.
Naar Niftrik.
Bij Niftrik gaan ze over. En plunderen daar en gaan er vreselijk tekeer.
Ja.
En dus dronken en allerhande toestanden daar aan die andere oever. En Nijmegen krijgt daar op een gegeven moment lucht van. En die weten ongeveer 400 man bij elkaar te roepen. En die komen dus met een cavalerie. En die maken zoveel lawaai. En die overvallen dat kamp van Johanna. En die kerels die hadden flink gedronken. En hadden toestanden. En die wisten niet hoe snel ze weg moesten komen. Ik weet niet hoe dat er verdronken zijn.
Het water in, ja.
Ja, het water in. En toen was het ook alweer gebeurd. De slag bij Niftrik.
Maar dat is echt een ramp geweest.
Dat is een geweldige ramp. Ja. En dan zat er dus ook heel erg veel adel bij. En die hebben ze, de Nijmegenaar, hebben die hen laten werken. Aan de vesting werken ook nog.
Ook nog.
En 17 vaandels hangen nog steeds in de Stevenskerk.
Dat was een enorme vernedering.
Dat was een zeker een grote vernedering, ja. Maar ja, goed, in ieder geval. We lagen dus eigenlijk op een punt. Altijd tussen 2 invloedssferen. Brabantse invloedssfeer en de Schelderse.
Dat heeft ons natuurlijk wel gevormd. En ik lees ook in datzelfde boekje. Mm-hmm. Dat Grave een zekere stedelijke trots heeft.
Mm-hmm.
En ook ten opzichte van de plattelanders. En dat had natuurlijk te maken dat er een kerk, een stadhuis, een handpoort en een gestichte historie. Die Gravenaar die is natuurlijk ook gevormd door die geschiedenis. Of Gravenees, hè, zei jij.
Ja, maar er is wel een opmerking hoort erbij.
Ja.
Kijk, Grave heeft altijd een vlottende bevolking gehad, zegt Parenget al in 1752. Je had dus, als je kijkt naar de verschillende geslachten die hier in Grave hebben gewoond, al eigenlijk al pakweg in 13, 14, 1500, dan vind je daar weinig van terug. Dus er kwamen altijd heel erg veel mensen naar Grave toe. En tegelijkertijd bleven ze ook vaak hangen, als er dus een belegering was geweest. Je was ook nog, ook de plattelandsbevolking kwam veel in Grave.
Mm-hmm.
Hè, dus of je nou kunt zeggen, vanuit die tijd was er nou eigenlijk een gevoel van wij Gravenaren. Ik denk dat dat meer expliciet was. Laat ik zo zeggen, in de periode van na de vesting. En zo tot 1960, zal ik zeggen.
Het was meer een komen en gaan van allerlei lieden.
Lieden, ja. Dus, ja. Dat zie je dus ook met dialect.
Ja.
Het is een mengd dialect.
Een gemengd dialect?
Ja, een gemengd dialect. Er zit dus eigenlijk Gelders-Limburgs. Ja, maar en een beetje Oost-Brabants. Hè? En waar dus het zand begint, hè? Daar heb je dus echt het Brabants.
Want het zand begint iets verderop. Hè? Dus,
En je hebt te maken natuurlijk met de Graafse stadsboeren. En natuurlijk mensen die in het kader zaten in de graven van de vesting. Dus je had een mengdialect. En tegelijkertijd hoort het ook bij een groep dialecten, diekuus dialecten. En de ui wordt u. Diekhuis dialect. Ik weet dat in die jaren dus ook heel erg mooi. We vliegen van de hak.
Dat mag niet.
Dat was in de jaren 70. Ik was toen verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En daar ging het voor een groot gedeelte. Hadden ze maar, hoe ze aan mijn naam ben gekomen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ik mocht, omdat het... Dat boek is een keer van Jacob ter sprake gebracht op een vergadering. Ik kreeg te maken met het Meertens Instituut.
Oh.
Wel eens van gehoord, Meertens Instituut.
Nou, ik ben het ergens tegengekomen in dit stuk.
Maar in ieder geval is bekend eigenlijk over die boekenserie van Het Kantoor. En dat zijn 3 delen waarin iemand vertelt de geschiedenis van hoe een kantoor in elkaar zit en wat die mensen allemaal daar meemaken en zo. En die man, Die, ik weet niet of hij dat zelf gedaan heeft, maar in ieder geval, het instituut is naar hem genoemd. Als je aantikt www.meertensinstituut.nl.
Met dubbel E.
Nou, en je zoekt dialecten op. En dan kom je in Grave terecht. En dan hoor je de prachtigste verhalen. Ik weet nog, dan kwamen ze bij mij aan huis. Om de 2 jaar. En dan onderzochten ze in hoeverre het algemeen Nederlands eigenlijk het dialect wegdrukte. Ik praat het niet over algemeen beschaafd. Hè. Waarom zou een algemeen beschaafd Nederlands zijn? Ja, we hebben zoveel dialecten en we hebben zoveel uitspraken.
Wie bepaalt wat beschaafd is, hè? Ja.
We zijn het volkomen eens. Ja. Nou, en dan stond de microfoon stond op de tafel. En dan zocht ik Gravenaren uit, bijvoorbeeld mijn schoonvader.
Ja.
Dat is een schoenenzaak.
Dat is een meneer
Adriaan Leurs, ja. Adriaan Leurs, de bakker.
Ja.
Jo Verharen.
Ja.
Even kijken. Jan Barthe, de vogel en de vis. Die komt uit dat beroemde Graafse kleermakersgeslacht. Ja. En dan de vrouw van Jo Verharen, Grada Schuifel. En als je dan die verhalen hoort van die mensen.
Nou, die werden opgenomen?
Die werden opgenomen dan. En dat werd dus in Amsterdam werd het natuurlijk helemaal uit elkaar gehaald.
Zou dat nog ergens bewaard zijn
geweest? Jazeker, als je dat opzoekt.
Maar ook die stemmen? Dus die
Jazeker. Ik heb thuis nog van die cassette. Die hebben cassettebandjes nog. En daar heb ik ook, denk ik, ongeveer een 3 kwartier hele verhalen van de mensen.
Leuk.
En wat prachtig. Is toch interessant om dat te horen.
Ja, zeker. En dat verschil, hè? Want dan zeg je van, jouw schoonvader, meneer Eckstein.
Ja.
En meneer Barthe. Waar, zaten daar al verschillen in de uitspraken? Dus bij, of de heer
nou,
Jo Verharen?
Ja, dat kijk, het echte Graafs. Wie spreekt? Die mensen spraken nog echt Graafs.
Ja.
Maar let op. Een familie van Eckstein, die ontvingen dus ook mensen van buiten. Dus die moeten algemeen Nederlands spreken.
Ja.
En dan krijg je weer het stadsgraafs en het boergraafs.
Mm-hmm.
Het boergraafs, dat was dus Diekjes dialect.
Ja.
En het stadhuisgraafs, dat was kijken.
Huis. Ja.
Die moesten net als in Den Haag. Hè? Die klanken. Huis en thuis.
De ui. En anders was de oe.
Ja, en anders was het gewoon huis, was een huis.
Ja.
En thuis was thuis. Maar dat was wel heel erg interessant. En ik raad je echt aan om dat eens te gaan beluisteren.
Tip van de dag.
Er staat een verhaal in bijvoorbeeld van Jo Verharen. Dat hij in ergens op de Veluwe of zoiets. Dat hij daar was en om de omstandigheden naar Graven moest. En op een gegeven moment had hij dat tussen 2 plaatsen. Er was geen vervoer. En ook met de fiets. Dus hij liep dat door die streek heen. Toen komt hij in een bepaalde plaats. En dan zeggen ze tegen hem. Waar komt de geer vandaan? Waar komt hij vandaan?
Hm.
Ja, hij komt van die plaats. Weet je wel dat hij door een gebied hebben waar landmijnen liggen? Allemaal zulke dingen. Jan Barthe dan, die kon ontzettend leuk vertellen over vogels.
Ja.
En zijn contacten met dokter professor Prik. Dat ze hier op de krip hier of op die dong, dat ze daar gingen vissen.
Oké. Okay.
En wat ze dan allemaal vertalen.
Maar ze namen dat op, hè, dat instituut, om vooral vast te leggen van hoe het dialect
verschuift.
Ja.
Of er blijft niet zo heel erg veel meer van over.
Nee.
Kijk, ik kan ontzettend makkelijk Graafs spreken als dat moet.
Nou ja, als ik mijn vader en mijn zus, als die willen, dan met elkaar. Maar je merkt wel, ik ben dan weer net niet van de... ik ben niet met een Graafs dialect opgevoed en dan moet ik het ook niet doen.
Nee, dat vind ik
dat klinkt dan raar.
Dat moet je niet doen.
Nee.
Nee, maar je spreekt Graafs of niet? Ik zeg altijd, we hebben op school geleerd Frans, Duits, Engels, Nederlands.
Ja.
En dan het Graafs.
Ja.
En ik heb nog een partner en die woont dus in West-Brabant dan.
Ja.
Maar die komt oorspronkelijk uit het rivierengebied. Uit Dreumel, als Dreumels. Dus wij kennen meer talen. En dat moet je niet onderschatten.
Nee.
Dat is toch een heel interessant geval. Zeker waar het eigenlijk het gevoelsleven eigenlijk speelt.
Ja.
Dus het bepaalde dingen in het Graafs, dat kun je trouwens ook lezen daar in het aanhangsel van dat boek, of een bepaalde hoofdstukken, die over gevoelige dingen gaan. Die kun je beter uitdrukken in het oorspronkelijke dialect.
In het dialect, dan begrijp je elkaar beter.
Maar als je weet wat voor termen wij hebben nog hadden. Een ulliger bijvoorbeeld. Dat is een orgel.
Een ulliger is een orgel.
Ja, nou, en bijvoorbeeld een, wat is een gaap of een blaas?
Ja,
dat is een meisje dat niet helemaal helder denkt, weet je.
Een blaas is
een blaas.
Is een meisje
een gaap? Ja, bijvoorbeeld.
Ja, die zit te gapen.
Ja.
Dat komt vandaan. Dat gaat.
Gapert,
zeggen ze dan.
Ja,
dus.
Maar ja, er staan er zoveel, en er staat ook een heel hoofdstuk in over het verhalen, het spook. En ik meen dat Harry Hendricks, dat is een aantal jaren geleden, dat is ook nog een keer op een geluidsband heeft laten uitbrengen. Die kon dat ook geweldig over vertellen.
Ja, ik zie hier Germ en zo.
Germ.
Maar het is ook zo, ik kan me herinneren, ik was zelf een keer in de jeugd, net over de grens, in Goch. En ik moest daar iets tweedehands zaakje kopen. En ja, dan ga je in Duits ga je dan onderhandelen.
Ja.
En toen hoorde ik in de verte, ik denk, dat zijn Gravenaren.
Ja.
Wel, dus ik begon ook zo, maar een beetje zo op mijn manier dan Graafs praten. Maar dan was het Gochs dialect.
Ja, Gochs dialect, ja.
Ja.
Daarom zeg ik ook, het dialect eigenlijk, het Gelders. Het Gelders-Limburgs dialect. En daar is het voor een groot gedeelte van afgeleid.
Ja. We gaan even terug, 1940. Nou, net voor de oorlog ben je geboren. Na de oorlog was je alweer een aantal jaartjes ouder. En toen was Graven gelukkig niet getroffen door heel veel bombardementen.
Ja.
Maar ja, wel in een periode dat er van alles ging gebeuren. Dus dat was, ja,
Graven. Eigenlijk is het een wonder dat dat er zo zijn afgekomen.
Ja, dat het zo heel
is. Al in de kazerne.
Ja.
We hadden een belangrijke brug.
Ja.
Ja. En die brug, die werd 's avonds aangevlogen door geallieerde bommenwerpers. Die hadden de Graven als visueel herkenningspunt om het Ruhrgebied te gaan bombarderen. En Graven, als codenaam Tomb in het Engels, T-O-M-B. Want die... Die wilden dat die al bijvoorbeeld zeggen van Graven was een graf.
Ja.
Dus Tomb.
Ja.
Dat is heel interessant. En de kazerne, zoals ik al vertelde. En ook een belangrijke doorgangweg, zeker dus maar met het...
Het was eigenlijk strategisch, dus het had zo ook wel aangevallen kunnen zijn.
Makkelijk.
Maar gelukkig heel gebleven, in ieder geval.
Gelukkig, ja.
Ja.
Er zijn wel wat splinterbommetjes gevallen en zo. En we hadden ook nog een keer een vliegveld Kind. In de jaren 30-33 had de burgemeester van Balgooi, een vliegveld laten aanleggen. Hij was bij de marine luchtvaartdienst geweest. En dat wordt direct in de oorlog wordt dat door de Duitsers gebruikt om daar vliegtuigen dus te stationeren. Misschien vliegen. En heel wat Gravenaren hebben daar ook moeten gaan werken.
Kind was toen Gelderland?
Ja. Ja, wacht even. Op een gegeven moment werd dat woel afgesneden.
Oh, ja.
Was toen. Ja. Dus op een gegeven moment werd het wel bij Brabant getrokken.
Ja.
Nou goed, in ieder geval dan heb je dat als de geallieerde landen, de 81ste Luchtlandingsbrigade op 17 september 1944, een patrouille ontdekte dan bij toeval dat vliegveld, maar de geallieerden wisten duidelijk dat er al een lag. En dan komen er aanvankelijk, en die laten dan dat vliegveld dat uitbreiden, dat gaat dan met een geweldige snelheid, dus aanvankelijk was het 300 bij 600 meter. Want in de jaren 30 werden er vliegtuigshows gehouden om de KLM te promoten. En dat deed Van der Vijver, die burgemeester van Balgooi. Nou, dan komen er aanvankelijk komen de Amerikanen daar te liggen. Maar de Engelsen wilden dat eigenlijk hebben om het luchtgebied tussen Arnhem en Venlo af te regelen, zal ik nog maar zeggen. En daar hebben dus eenheden. Engelse vliegtuigen geleden, dus Spitfires en dat soort dingen.
En dat was na de oorlog?
Dus. Nou, dat was dus eigenlijk, ja, het offensief. Hè. Dus,
ja, was eigenlijk direct, zeg maar, in
de Market Garden.
Ja, 44.
Ja, we hebben daar ik heb daar toen een aantal artikelen over geschreven. Heel vreemd is eigenlijk, dat eigenlijk niemand wist dat daar op een gegeven moment gevochten werd. Zelfs mijn vader, die was toch correspondent geweest van allerhande kanten en zo. Ja. Die wist dat niet. Hij wist wel dat er een vliegveld lag. Ja. Maar dat het zo, de eerste dagen, dat het er zo gekruld had aan die kant.
Okay.
En op een gegeven moment, ik was dus bij het Graafs Museum. Toen kreeg ik in opdracht, in 84, met opdracht Vliegveld Kent. En toen heb ik een aantal artikelen geschreven. Toen heeft Wim Boeien dat overgenomen uit Schaik. Die heeft dat dus het boek geschreven, Vliegen en Vechten bij de Maas. Ja. En Het Vergeten Vliegveld Kent. En toen met wat ik aan materiaal had en correspondentie van Engelsen, Nieuw-Zeelanders, Amerikanen. Toen zijn die boeken tot stand gekomen met de basis die ik daarvan had. En toen heb ik dus van elkaar gekregen dat daar een denkmaal. Ken je het?
Ja, ik ken het. Ik weet er.
En dat die David, die vliegtuig, die er zijn eigenlijk in 3 uur en 20 minuten hebben daar zo'n 202 of 203 vliegtuigen. De quotas zijn daar geland.
Speciaal
om munitie aan te brengen. Want die hele corridor zat vol.
Oh, dat was toen. Dat was tijdens.
Is dat gewoon verstopt?
Ja, tijdens de oorlog, ja.
Ja, en ik ben van mening dat als dat vliegveld eerder gebruikt was geweest, als tactische, direct eigenlijk al, dat het in Arnhem misschien wel eens anders was afgelopen.
Dan had er misschien meer materieel, zeg maar, al.
Ja, dan had je een goede luchtsteun gehad.
Ja. Net na de oorlog, je was een jaar of 5, 6, 7. Dus je bent opgegroeid in de stad, zeg maar, weer in herbouw. Of nou ja, het hoeft niet herbouwd te worden, maar stad na de oorlog.
Ja.
Hoe was dat in Graven? Hoe zag dat eruit?
Nou, eigenlijk begint, je kon toen nog niet van restauratie spreken, maar dat weet je van je vader.
Ja.
Dat er straten waren die prachtige huizen oorspronkelijk, maar die waren niet bijgehouden. Huisjesmelkers kochten die. En er werd niet getimmerd, er werd niet geschilderd, er werd niet onderhouden. En die huizen, ja, die toen ik in de Maasstraat kwam te wonen in 1965, ja. Toen ben ik 20 jaar bezig geweest om dat huis in goede conditie te brengen. Hè? Ja. Weer helemaal naar de oorspronkelijke tijd. Ik weet nog dat de vensterbanken schuin tegenover elkaar zaten, bijvoorbeeld. Ik heb er een hele grote kroonlucht,
kroonlucht
aan laten zetten.
Ja, aan het raam of
boven?
Ja, boven. Ja, boven.
Ja, dus een lijst, een kroonlijst.
Een kroonlijst.
16 kubieke meter gewapend beton eromheen.
Oh.
Want die was helemaal aan het verzakken.
Dus het, ja.
En ja, Graven werd, hoe noem je dat eigenlijk, de straten zagen eruit als een gebit met rotte tanden. En al die huizen die werden op de gemeente aangeboden om verkocht te worden. En dan kregen ze subsidie en dan had de gemeente weer ruimte om weer huizen te bouwen.
Ondertussen werd Blauw en Rode Dorp werd gebouwd. Ja. Hè? Dus,
dat is een geweldige schok in die tijd.
Ja.
Daar ben ik nou aan bezig. Geweldige schok.
Ja, voor wie? Voor de mensen die er woonden?
Voor de mensen die hier woonden zelf. Die gingen van de veronderstelling uit dat, en zeker natuurlijk de middenstand, gingen van de veronderstelling uit dat de mensen uit de Nieuwe Wijk, en die wijken groeiden heel erg snel, dus in de jaren 40, 50 krijg je dus eigenlijk aan de Maraad weg, krijg je die huizen van Jan de Jong. Ze dachten, de mensen die daar wonen, die komen naar Graven boodschappen te doen. Ja? Dus er was een afwachtende houding.
Ja.
Ja? En Ja, maar ja, er kwamen een groot gedeelte mensen kwam uit voormalig Nederlands-Indië.
Ja,
dus aan Bonesische en mensen van Knil.
Ja.
En je kreeg daar een bevolking, dus op de eerste plaats van mensen die uit de verkrotte binnenstad kwamen. Die gingen daar wonen. Je kreeg mensen die dus mensen uit voormalig Nederlands-Indië kwamen. En mensen natuurlijk van buiten in verband met werkgelegenheid en die dingen nog meer. Maar ja, die afwachtende houding, dat kan niet, want wij waren voor een groot gedeelte ingesteld op instellingen hier. Wij waren eigenlijk passief in die zin dat er geen initiatieven waren om daar ook iets te maken. Ik zal maar zeggen, al was het maar een brinkje met een cafeetje, winkeltjes. Er zijn een paar winkels geweest.
Ja, Schiks en zo.
Ja, er zijn een paar winkels geweest.
Bakkerij.
En, ja, een bakkerij van Boongaarts en Schiks heeft er gezeten.
Een supermarktje. Een
supermarkt heeft er gezeten. En, maar in ieder geval, men was dus, ook in de Graven was men van mening dat, stel voor dat er een nieuwe stad wordt gebouwd. Maar dat moeten we niet hebben.
Nee.
Maar ja, de mensen die daar woonden, die kwamen ook vaak van elders.
Ik heb ook gehoord dat er mensen zijn die zijn verhuisd vanuit de binnenstad naar Rood of Blauwe Dorp. En die zijn, die waren toch wel gefrustreerd en zeiden van, nou, ik kom nooit meer in de binnenstad. Dus ja.
Ja, maar dat was natuurlijk het gevolg daarvan. Ja. Dus laat ik eigenlijk zo zeggen, het was niet allemaal zo, het was allemaal zo uitnodigend, hè?
Ja.
De mensen moesten maar komen, ja. En op een gegeven moment gingen de mensen zich oriënteren op Nijmegen en op Os. En dat was natuurlijk heel erg jammer. En dat in Graven bleef men eigenlijk toch een klein beetje tot, laten we zeggen, begin jaren 60 hangen. In een modus van, we veranderden een beetje om het bij het oude te houden.
Hoe was dat voor jongen om op te groeien? Toch in zo'n stadje, in ontwikkeling, laten we het zo maar zeggen.
Nou, als kind heb ik natuurlijk heel veel gezien en meegemaakt. Dingen meegemaakt, heel erg leuk. Leuke mensen, uitnodigende mensen, lieve mensen allemaal. Mensen die elkaar allemaal helpen en hielpen. Omdat, ja, het was een hele kleine gemeenschap. Dat was een groot aanbod aan winkels. Dus eigenlijk vanaf de Maastraat tot en met de Hamstraat toe.
Heb je dat ook meegemaakt, de Hamstraat als winkelstraat?
Ja, zeker. En allemaal lichtjes 's avonds. Er waren bakkers, er waren slagers, er waren kleermakers. En ik weet nog dat wij de school hadden we aan de Trompetterstraat, waar nou die tandarts zitten zo'n beetje. Dat was dus het schoolplein daar.
Was dat aan de zijkant van de Henriques? Want je had ook het Henriques-terrein ook nog.
Hè? Het hele Henriques-terrein, dat was eigenlijk van de Hoofdse straat
tot aan
de Pater van de Elze straat. Zo groot was dat
gebied. Ja, tot aan het Nieuwe
Zandhuis. Ik weet nog uit mijn jeugd, dat ik kwam over de kant van Gelderweg af, die stond een heel lange muur.
Ja.
Eigenlijk van de Hoofdse straat tot de Pater van de Elze straat. Die werd gebouwd bijvoorbeeld van stenen, van de afbraak van, Bastion Kastelen.
Ja.
En een heel typisch, ik heb iets meegemaakt, iets wat je eigenlijk later eigenlijk pas beseft, zijn heel veel dingen die ik dus nou in mijn herinnering tegenkom. En het volgende, de fraters zouden in 1959 zouden ze het 100-jarig bestaan vieren van dat de fraters hier in Graven waren, in het instituut. Ja.
Ja.
Nou, en ze hadden denk ik een frater of 7, 8 die goed konden zingen. Maar ze moesten natuurlijk wel iets meer kracht bijzetten. Want er zou een KRO-uitzending, radio-uitzending komen. En er zou een pontificale mis opgedragen worden. En de componist die ze daarvoor hadden, dat was Kretschalinov. Dat was een hele mooie mis. En dan zou het Graafse parochie, hele zangkoor, zou daaraan meedoen. Nou, ik weet nog wel dat wij kwamen om 7 uur altijd bij elkaar daar om te oefenen. En dan leerden wij dus die 3 of 4-stemmige mis. En dan gingen de kinderen gingen zo tegen 19:30 gingen ze dus naar, weer naar huis.
Hoe oud was je toen?
Ja, heel oud was ik toen. Let op, in 59, ik was in 1819.
Ja, 19. Ja.
En ik was dus lid van de Progierzang. Ik was dus bariton. En toen kwam vader Melchior, die was hier overste in Graven, die kwam binnen in de pauze en zegt: heren, blijven jullie allemaal even zitten, want ik heb een mededeling te doen. Ik kom hier eigenlijk met lood in de schoenen binnen. Mm-hmm. Maar vader, wat is het dan toch? Dat kun je toch wel vertellen. Ja, zegt hij, als de kinderen weg zijn. Dus daar een pauze. En toen zei hij van: jullie zijn waarschijnlijk een van de eerste die het zullen horen, maar wij gaan Graven verlaten.
No.
Het was doodstil.
Ja.
Je kon het spel doorvallen.
Ja, dat maakt.
Want al die mensen, al die zangers van dat Porgiele, dat waren alle mensen die hadden een schoenenwinkel, die hadden een woninginrichting, die hadden een kruidenierswinkel, die waren bakkers, die hadden een transportbedrijf. Die zagen, hoe je ook dat nog.
Ja.
Dus nou, je had eerst dat de nieuwe wijk ontstond. We komen er misschien later nog een keer uitgebreid op terug. Ja. Met alle ontwikkelingen die daarbij hoorden. En nou ook dit nog. En dus daarna zijn ook, al Graven was dus een instellingenplaats. Hè?
Ja.
Als je pakweg 50 jaar geleden zei, wat denk je aan Graven? Oh, dan blinde instituten.
Ja.
Mannen en vrouwen. Ja, instellingen. En we hadden hier, daar hadden we Paats van Heilige Harten. In de Hoofdse Straat. We hadden Paats van Latinge Roepingen aan de Ruiterstraat.
Ja.
We hadden de Jezuïeten van Mariendaal. Buiten die blinde instituten hadden we ook nog een keer een rijkspsychiatrische inrichting. En de kazerne. Dus de mensen hadden, ook omdat er vaak gebrek was aan plaats thuis, hadden zij mensen die daar 's nachts sliepen, dus die inwoners. Hm. Bijvoorbeeld als rustige patiënten van de rijkspsychiatrische inrichting. Die waren overdag voor therapie, dus waar nou het arsenaal was, die inrichting. En dat was ook bij blinden, sommige blinden. Vooral de jongeren die dus niet tussen al dat oude gedoe willen zetten, die waren ook in de kost bij de mensen.
Dus er waren veel mensen uit dus die instellingen in de kost bij Graafse.
Ja, en dus wij hadden thuis bijvoorbeeld ook een Vaandrig in huis.
Oh. Vanuit het Garzon.
En ik weet ook dat in de linie van 1954, en dat was naar aanleiding van het gegeven dat Graven geen industriestad aangewezen werd. De Kwaai en Monsieur Beckers, die zetten de passer neer in Brabant, trokken de cirkel. En de werkgelegenheid mocht niet verder dan 7 kilometer van de bewoning afleggen van de mensen die daar werkten. Want de grote stad, dat was iets, hè. Wat kon die? Graaf had ook maar weer een halve cirkel, dus ik hou niet in aanmerking. Nou, in ieder geval, en dat artikel begon met, ja, dat heel erg gemeen hoor. Dus wij verdienden dus aan de blinden, aan de soldaten. We verdienden aan psychiatrische patiënten. De wijze leven van de gekken, de ziende van de blinden. En de vredelievende van de oorlogszuchtigen.
Ja.
Zo begon dat artikel. Ik zie mijn vader nog op en neer lopen. Die was heel erg boos.
Die was boos, ja.
Dat zijn broer die liet die liggen. Dat kan ik me nog wel herinneren. Maar toen was ik 19.
Ja, maar wel lastig. Want je hebt natuurlijk de winkeliers voor de bewoners. Hè. Dus van de ene kant is dat een inkomstenbron. Gewoon dagelijks voedsel en eten. Mm-hmm. En dan de instellingen als een soort surplus. En dat was het, want industrie was er niet. Een heel kleine industrie, Martens en zo, maar dat is allemaal later volgens mij.
Klopt.
Dus dat heeft Graven, toch ook wel, is het toch wel beperkt gebleven. Dus misschien ook wel die compactheid van een stadje is daardoor in stand gebleven, denk ik.
Graven was eigenlijk het verzorgingscentrum van Noord-Oost-Brabant. Kun je ook in het onderwijs kennen. Wij hadden hier op de Mulo, hadden we kinderen uit Kuik, uit Mil. Uit Estra natuurlijk en Velp, maar ook uit Kind. Ja? En even kijken, vanuit Wijchen zelfs en uit Schaik. Dus dat kwam allemaal naar Graven toe.
Hoe kwam dat?
Ja, wij hadden hier een lagere school natuurlijk. En we hadden hier een Mulo, meisjesmulo, jongensmulo van 47, de meisjesmulo, een jaar daarna. Dus dat kwam allemaal naar Graven toe. En Het geld ging daar rond. Ik weet nog dat mijn moeder tegen me zei, nou ga jij, even kijken, maandag, dan ga jij naar Bertha Moors, Vollenberg, in de Klikkerstraat. En nou ga jij naar Riek Vollenberg, die zat in de buurt van Poort van Kleef. Dus wij verdeelden dat. En dan ga jij melk halen bij Linders, en dan ga jij melk halen bij... Dus, en dat was bij de bakkers ook. Dan ga je naar Meurs, aan de Maas. Ja, dus het geld bleef ronddraaien.
Ja, maar ook om iedereen wat te gunnen.
Natuurlijk. En, en daarom waren de mensen werkten heel erg mooi gemeenschappelijk samen. En het was ook heel erg moeilijk om daarin te komen of ertussen te komen. Want ik zeg, ik ben groot geworden, groot gegroeid op de Hand van Gelderweg. Ja. Wij horen er eigenlijk niet zo'n beetje meer bij.
Nee, je zat eigenlijk aan de buitenkant.
In het centrum. Ja. En ik had als kind, dat kind had ik dat toch wel een klein beetje in de gaten. En dat het daar eigenlijk niet zo best was. Want er woonden bij ons geen uitgesproken Graafse mensen. Ja. Onder de oorlog staat er hele erg voor controleurs bijvoorbeeld. Ja. Politieagent van naast ons huis. Ja. Daar had je de commandant van de politie, Rijkspolitie. Ja. En even verder zat dus de commandant van de marechaussee. Want we hadden hier een kazerne. Dus we hadden allemaal mensen die eigenlijk van buiten kwamen. En ja, wij kenden de Moris niet. Nee. De Moris niet. Maar ja.
Ja, toen ging je naar het centrum van Graven, de Maastraat. Dat is wel later, hè?
Later. Ik ben daar in 65. Ja. Ben ik daar komen wonen dan. Ja. En ik heb daar tot, even kijken, 2017 gewoond. Ja. Toen had ik dus een woning aan de Maastraat 15, een prachtig huis, romantisch, ook met een tuin, Peter, onvoorstelbaar. Goed, maar toen mijn vrouw dus ziek werd, toen ze moest dus niet van de trap vallen of zo, allemaal gelijkvloers. Dus toen ben ik dus aan de kanonnetjes gaan bouwen. Ja. Toen heb ik dus dat driedelig huis heb ik bij de kanonnetjes gebouwd in Amsterdamse schoolstijl.
Ja, staat er mooi bij.
Ja, staat er mooi bij.
Maar als je terugkijkt, hè, dus naar die 40 tot nu, dus zijn er bijzondere momenten geweest dat je dacht van nou, dit was een kantelmoment in Graven?
Nou, het kantelmoment zie ik dus heel erg duidelijk. Dat heb ik straks proberen uit te leggen. Van dat op een gegeven moment de mensen ineens geconfronteerd werden met... Het is... de fraters gaan weg.
Ja.
En ik wist dat in 53 en 54 waren er al contacten met de gemeente Graven, dat de Wijnberg uitbreiding wilde. Die wilde dus het gebied waar het rusttoort zat.
Ja.
En het gasthuis had een succursaal, een filiaal voor deftige mensen in het rusttoort. Dat was een gedeelte van de stad. Werd helemaal opgekocht nadat de hele vesting tegen de grond lag. Werd opgekocht. Daar verscheen dus een prachtig gebouw. Een neogotische stijl in die tijd. Ja. En er zaten voor een groot gedeelte mensen die van buiten kwamen. Daar komen we nog later nog eens op terug. Maar in ieder geval, op een gegeven ogenblik, dan zie je dat er dus belangrijke dingen aan het verschuiven zijn. Hm. En je hebt verschillende perioden gehad dat er uittochten waren. Als de vesting werd opgegeven, gaat het kader weg. Gaat naar het westen. De cultuur. Het geld. Ja. De invloed. Ja? De Joden vertrokken. Hm. Wij hadden in 1870, toen dus de synagoge werd geopend, hadden wij 60 Joden in Graven.
Dat is bijzonder.
Dat is heel bijzonder. En die gingen dan naar Os of naar de IJsselsteden.
Die zijn voor de oorlog al vertrokken?
Jazeker, die zijn dus. Eigenlijk zijn die al vertrokken voor de Eerste Wereldoorlog. Je ziet ook dat gravenmensen die het kader gewend waren en het betere leven in Graven met die. Heel veel Graafse mensen, of heel veel, laten we zo zeggen. De Graafse Weg in Nijmegen, er kwamen heel veel Graafse mensen uit Graven wonen. Hm. Die trokken daar naartoe. Hm. Dus en dat was dan tussen de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog, dat de Graafse Weg. Je ziet ook na de Tweede Wereldoorlog, je ziet dan dat kinderen van de middenstanders, die konden over het al, die een klein beetje konden leren. Ja, die moest dan naar de HBS, naar Nijmegen of naar Os. Maar ja, dat kostte geld. En ja, het was een lach voor de hand om te zeggen, weet je wat je doet? Stuurt ze toch naar het seminarie. Stuurt ze toch naar de opleiding van vraters in Tilburg. En zo ging dat dan ook. Ja. Maar die jongens die kwamen nooit meer terug.
Nee.
En je kreeg dus eigenlijk een brain drain. Je na de vesting krijg je een brain drain. Je krijgt tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, na de Tweede Wereldoorlog zie je dat er ook heel erg veel mensen of jonge lui wegtrekken uit de binnenstad die heel erg belangrijk zijn. Toen ik laat ik zo zeggen, rond de jaren 62 afgewerkt, hè, in dienst, en ik hier in Graaf benoemd werd aan de lagere school, toen er was bijna geen kader. Dat was in de tijd van Gerrits, René Gerrits.
Burgemeester toen.
Was toen burgemeester. En je werd overal bijgehaald. Hè? Je kon wat schrijven. Ik heb bijvoorbeeld bij de restauratie in de Liesbethkerk, tussen 71 en 81, heb ik bijvoorbeeld de restauratiekrant geschreven, met de hele geschiedenis van de kerk zelf. Ja? Ik weet dat grote huis, die zat hier van 78 tot 87, die belde mij op een morgen uit. Zeg Frans, wij hebben een hoofdbureau verkiezingen nodig, stembureau. Wil je dat worden? Ik zeg, ja, hoe moet ik dan doen? Ja, nou, dat moet bezet worden. Je bent hoofd. Wil je dat? Hoofdstembureau, ja of nee?
Niet zo moeilijk.
Ja, en zo ging dat dan. Ja, nou goed, dan was ik hoofdstembureau.
Ja,
nou,
ja.
En dan ging je dus, als je dat dan wacht, dan ging je al die bureaus keurig netjes af.
Ja.
Met Ad van Lieshout en zo. En je berekende dan hoeveel mensen er in de raad kwamen en zo. Allemaal die dingen. Het was precies hetzelfde met de SOOS. Toen de SOOS gerestaureerd had. We hebben toen een prachtige... hoe we dat eigenlijk een prachtig feest gevierd waar een soort musical werd opgevoerd ja bij de restauratie zei ik al van de kerk het museum werd opgericht in 1977 in die tijd had je dat allemaal, je had overal bijgehaald.
Maar in feite zeg je ook van het is een beetje, als je naar de hele geschiedenis kijkt, dan is het een beetje een op en af. En het is een golf.
Ja. Maar Graven ontbrak het aan, laat ik zo zeggen, zeker vanuit Graven zelf, kracht om op een gegeven moment ook dingen te vernieuwen en te veranderen. En er kwamen ook heel veel mensen van instellingen die dus in Graven, kijk bijvoorbeeld naar Mariendaal, bijvoorbeeld, kijk naar Maasricht en zo. Mensen die hele goede ideeën hadden, die kwamen vaak, die moesten van goede huizen zijn om daarin door te dringen. Want dat ging allemaal niet zo gemakkelijk.
En hoe komt dat dan? Want daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Want is dat dan een mentaliteit? Of,
Ja, ik zie dat zo. Graven, dus laat ik zo zeggen, het kader was weg. De elite was weg. Ja. In de periode dat was dus eigenlijk na de opheffing van de vesting. Dan krijg je dus een periode, die noem ik de stolpperiode, waarin de mensen
stolpperiode.
Ja, leefden onder een stolp. Hè?
Ja,
oh ja. Dus afgezonderd, je had de Beerse Maas, de militairen waren weg, aan de hand van toestanden. Maar in ieder geval, dan krijg je dus de periode waarin het geld eigenlijk van Graven en rond ging. We waren allemaal middenstanders. En wij hadden natuurlijk, ik waren het verzorgingscentrum van Noord-Brabant. Wij kregen natuurlijk heel erg veel mensen op bezoek. Toch kwamen, ik zal maar zeggen, kleermakers. Ik weet nog dat bij Jan Barten. Dat weet ik dus van mensen die ik interviewde. En wat ik allemaal opschreef. Daar lagen dus de fietsen, 5, 6, 7, tot over het trottoir.
Je bedoelt, zo druk was het?
Ja, zo druk was het vaak.
Was in de Rockstraat?
Was in de Rockstraat bijvoorbeeld. Dus dat was in ieder geval de tijd dat de middenstand voor een groot gedeelte en de gezapigheid speelde.
Maar wel met elkaar, want je zegt met het geld elkaar, bleef rond.
Ja. En het was moeilijk voor mensen die van buiten kwamen, toen op een gegeven moment de nieuwe wijken ontstonden, dus in de jaren begin jaren 47 worden de eerste huizen daar gebouwd. Het is natuurlijk belangrijk als je een, als je een stadsdeel op een gegeven ogenblik wilt ontwerpen, dan moet je ook zorgen voor voorzieningen. Hm. En we hadden het zojuist erover dat er dus een paar middenstanders zaten. Maar het wit-gele kruisgebouw, dat kwam hier aan nota bene hier aan de Trompetterstraat. Ik weet nog, ik werkte dus in Tessersveld aan school, ja, dat mensen in de winter op die koude dijk met de kinderen helemaal naar de stad moesten. Ja? Die periode, het was moeilijk voor mensen die van buiten kwamen om dus daarin door te dringen. Soms gebeurde dat ook, in sportverenigingen en zo. En die mensen hebben dan ook vaak een voortrekkende functie. Mm-hmm. Voorzitter, een secretaris, een penningmeester. Hè? Maar dat was maar... daar kwam niet zo heel erg veel voor.
Nee.
En laat ik zo zeggen, om inspraak te krijgen in dat gedoe eigenlijk, dat knussen, dat samenhangende, die mentaliteit van, nou ja, verander een beetje, maar
niet te veel.
Om toch maar bij het oude te houden. Ja, op een gegeven moment stoot je je hoofd en dan zeg je, ja, ik blijf dat niet doen, ik blijf niet aan het aandringen, ik schei ermee uit.
Maar dat was een hele grote sociale druk om het te houden zoals het was.
Ja, eigenlijk was dat zo.
Ja.
En omdat er dus in de nieuwe wijken, je begint dus eigenlijk met het Rode Dorp. En toen kreeg je op een gegeven moment de uitbreiding naar burgemeester Fieklaan. Daar zaten dan Eugène Kanters bijvoorbeeld en wat artsen en wat mensen die wat op gebied van scholen en zo wat maakt hadden met industrieën. En dan werd er dus op een gegeven moment dat hele gebied gebouwd waar pastoor van de Hurk in 58 begint met zijn parochiekerk, dat was bouwpastoor. En die begon met een barak. Hm. En daar heeft hij in de jaren 4 heeft hij daar de diensten uitgevoerd. Totdat er in geloof ik 62 of 60, 62 kwam die nieuwe kerk, de Hemelvaartkerk, kwam daar tot stand. Maar die heeft daar een belangrijke rol gespeeld in de emancipatie van die buurten. Mm-hmm. Maar wat ik je straks ook zei, waarom daar nou geen cafeetje? Waarom daar geen brinkje waar mensen bij elkaar kunnen komen? Waarom geen gemeenschap thuis? Ja, dat was wel GVV 57.
Ja, dat voelt ook gelukkig. Ja.
Maar waarom nou? Dus eigenlijk was het zo, ook in instellingen, hoe groot was de participatie daarin? Het was allemaal moeilijk. Het liep allemaal heel erg moeizaam. En was de afwachtende houding van de mensen in de oude kern. Maar ja, die kwam niet. Die mensen die verzelfstandigden daar.
Ja.
En die ging elders winkelen. En dan krijg je op een gegeven moment, als de boel gerestaureerd, dat je van als je hierbij, even kijken, de bus.
Ja,
busstation hier.
Ja, busstation.
Waar nou
nieuwe
gemeente.
Wij noemen het nieuwe gemeentehuis. Het is al geen gemeentehuis
meer. Dan kon je kijken tot aan de Korte Rokstraat. Ja. Alles lag daar hieronder. De vaters waren afgebroken.
Ja.
En daar zegt dat begin dat.
Het was één grote weide oppervlakte.
Ja. Ja. Alles werd gesaneerd. Dus die saneringsperiode die heeft heel erg zwaar gedrukt. Ik weet nog, ik was toen redactielid van het parochieblad Graven de Vesten. En dat pastoorij als een keer tegen mij gezegd, we moeten een voorwoordje schrijven. We hebben de mensen wat moeten geven. Mm. En toen heb ik dus een stuk...
Wat moeten te geven?
Moed te geven, ja. Al leidt de stad verwoest, maar men moet niet eisen. En dan krijg je dat de voorzienigheid toch iets beter komt en zo.
Ja.
Dat weet ik nog. Dat was in die tijd.
En hoe was, dus je, met andere woorden, de Gravenaar in het stadje was ook niet echt trots dan op dat moment. Of ja, misschien wel trots, maar niet tevreden, laten we het zo zeggen.
Nee, natuurlijk niet. Het liep allemaal af.
Ja.
En vooral die jaren...
Werd er geklaagd ook?
De verdwenen winkeltjes.
Ja, ja. Heel veel winkeltjes als je naar de Hamstraat kijkt en zo. Ja,
als je kijkt de Hamstraat.
Natuurlijk ook wel de tijdgeest, heeft natuurlijk ook wel mee te maken.
leuke dingen waren er wel, bijvoorbeeld, waarin het hele Graafse verenigingsleven zich weer liet zien. Ja. Dat was dan altijd al in de ontspanningssfeer.
Maar die was rijk, hè? Ja. De verenigingsleven. Ja, nou,
maar ja, men liet zich ook weer leiden, onder andere, door de fraters. Op het cultureel gebied.
Ja,
die hielden een behoorlijke vinger in de pap.
Die waren bepalend?
Ja, die waren heel... Kijk maar naar de sacramentsprocessies.
Ja.
En ja, maar als er waren te deel uitvoeringen in de Oda-zaal van de Wijnberg bijvoorbeeld. Ja, in ieder geval, laat ik zo zeggen, vanuit de mensen zelf, omdat er dus te weinig kaart was, waren er weinig initiatieven die zoden aan de dijk zaten, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Ook naar buiten toe. De mensen hier hadden dus geen netwerk bijvoorbeeld bij de provincie.
Nee.
En ook niet in Den Haag. Nee. En het waren geen grote ondernemers, het was allemaal maar helemaal klein. Maar op gebied van de gezelligheid was het prachtig dat ik met mijn schoonvader verteld was in de jaren 20. Pardon. Met de carnaval, dat was in de omgeving, was het 40 uur gebed. En dat hield onder andere in dat iedereen dus naar de kerk moest. En dan minstens een uur in de kerk moest zitten voor het Allerheiligste dan. Maar de jonge meiden en de jonge kerels, die gingen naar graven toe. Toen was het best met de carnaval hartstikke druk. En dan zie je eigenlijk ook dat in de jaren 50 het carnaval hier in Graaf ineens geweldig van de grond komt. Maar die hadden, naar mijn mening dan, opgedaan van hoe de sacramentsprocessie. En afgeleid daarver waren er groepen, bijvoorbeeld de brandweer, die hadden bijvoorbeeld in de sacramentsprocessie de wenende vrouwen. Maar die hadden bijvoorbeeld in de carnavalsoptocht hadden die dus een heel iets ludieks bijvoorbeeld.
Dus het was dubbel. Het was de sacramentsprocessie werd meegedaan. En
je moet zeggen, dus men had ervaring daarmee.
Oh,
men,
ja, ja.
En dat was die optocht was meteen prachtig eens.
Ja, ja.
En ook bijvoorbeeld Potjesburg kwam meteen van de grond. Ik weet nog dat mijn vader die zat dus in het stichtingscomité. Die deed de pers.
Ja.
En die vond dan ook het Potjesburg uit. Niet Potjesburg. Want dat was te veel kasteel. Nee, de mensen zeiden Pothuisburg.
Ja.
En waar komt dat dan weer vandaan?
Ja.
In die tijd, in 1952, kwamen de mensen, voordat de televisie eigenlijk alom tegenwoordig was, bij elkaar tegenover de poort van Kleef, op de hoek daar, bij het Pothuis.
Het Pothuis.
Dat waren uitbouwseltjes, ongeveer schouderhoogte. En als gevolg van het gegeven dat er te weinig plek was voor militairen, die dus op de vrijgekomen ruimtes achter de huizen in kazernes zaten, ja, was er te weinig plek om een beroep uit te oefenen. Dus die zaten daar schoenen te maken, of die zaten daar kleren te maken.
En te kletsen potjes, natuurlijk.
En te kletsen.
Social media.
En dat potjes, vandaar dat we ook potjes
hebben. Ja, Potjesburg, ja.
En ik weet het wel, mijn vader schreef dan bijvoorbeeld in zijn carnavalskrant, de eerste loopt ver op, en de laatste nacht eraan. Zo'n onzin allemaal.
Ja. Maar dat is wel...
De gezelligheid was toen. Ja, maar dat had wel, je ook nog het Palazzo Theater.
Ja, maar dat is wel Graafse humor. Dus
ja, nee, dat bedoel
wat je dus net
maar daar waren ze heel erg sterk in.
Ja, nog steeds. Hè? Want dat herken ik nog wel. Want natuurlijk zijn weer andere gangmakers gekomen. Maar toch zit er iets wat typisch is.
Ja, in ieder geval, de meeste Gravenaren zijn ook muzikaal.
Ja.
Eigenlijk vanaf 1845 af, Concordia, en later de oude harmonie, de nieuwe harmonie.
Ja.
En later na de oorlog, voor de oorlog had je dus de mobilia.
Ja. Ja.
Als je die woorden uit elkaar haalt, de M, militair of burger, iedereen leeft in afwachting. Haal maar uit elkaar.
Ja.
Maar na de oorlog krijg je dat... ik ben de naam even kwijt. Toen kreeg je de sportclub. De sportclub. En die voetbalde dus bij Schipper Hein daar op het Wijken. Ja?
Toen al een
ja, dat was
wijkje.
Na de oorlog.
Ja.
Ja. Nou, en de politiek, die ging ook via die scheidslijnen van de harmonie en van de sport.
Dus dat, maar ook de, had je ook bij de ene sportclub speelde iemand en die zat ook bij de ene harmonie. Dus dat,
waar, nou nee, je, nou, laat ik zo zeggen. In de raad had je dus een hoop aan mensen die dus met de oude harmonie waren.
Ja.
Die hadden dan bepaalde vaste figuren voor hen.
Ja.
En zo was natuurlijk de nieuwe harmonie, dat was een beetje de elite in die tijd. Dus in 1911 opgericht. Dat waren de meerdere prominente.
Ja, ja.
Ja. En dus langs de scheidslijn van die harmonieën ontstond, was er inderdaad ook vertegenwoordiging.
Ja.
En ja, dan kom je niet zo heel erg ver. Hè?
Nee, nee.
Maar ik en dan had je ook nog, dan weet ik nog dat die jongens uit Indonesië kwamen. We hadden hier in Graven en Velpen en Scharen. Want Graven komt in 42. Of wel eens zeggen, Velp en Scharen komen in 42 bij Graven.
Ja.
Dus dat was eigenlijk ook alweer iets heel bijzonders.
Maar los
dat Graven uitbreiding krijgt. Ja. Uitbreiding krijgt. Ja. En dat waren ze niet gewend. Want wij hadden een heel andere mentaliteit dan de mensen uit Velp en Scharen.
Ging dat goed in het begin?
Ik weet nog dat ik eens met mijn vader hadden we het over de Graafse stadsboeren. En dat hij een gesprek had met een van die Graafse stadsboeren. En ik heb zelf als kind nog gespeeld bij Veekjes hier in de Hoofdse Straat, ja, waar nou infirmerie is.
Achterin, ja.
Ja, heb ik nog gespeeld op de hooizolders. Hm. Er stond het vee stond tussen die steunberen van de kerk daar. Onvoorstelbaar. Dus je had hier, Graven ging van 1899 naar 1900 met 20 stadsboerderijen. Hm. Nou, dan kreeg je op, en die hadden ook een eigen dialect, Diekjes dialect, ja. Een beetje traag. Mm-hmm. Waren allemaal hele slimme mensen allemaal, want die waren een beetje eigenwijs en zo, hadden ook een bepaalde loop, tenminste zei mijn vader.
Ja, ja.
En toen had mijn vader het daarover, die zei van, ja, jullie hebben toch ook te maken met mensen die van Kuik komen en van een Scharen en van Velp en zo. Ja, maar wij zien boeren uit de Graaf. Ja, hoezo? Ja, dat zien maar boeren. Dat zien boeren.
Ja, dat zien boeren. Ik zie het hier staan. Ja, dat zijn maar boeren, ja. Ik zie het hier staan.
Ja, en, nou ja, goed. Die hele periode ben ik nou een beetje aan het uitspitten. Om er dus een stuk van te maken. En dat heet eigenlijk Graven verdient beter. Het verdriet van Graven. En dat speelt dan, dus Pieter S. Graven, dat speelt eigenlijk rond de ontwikkelingen na de vesting tot ongeveer, laten we zeggen, 1959, dat valt weg, ja. Met de mentaliteit, met hoe de mensen toen leefden, het geld ging allemaal in het rond, het was allemaal instellingen, dat is allemaal leuk. Als je er bijvoorbeeld weet dat die prachtige vestibule die de fraters bouwden daar aan de Hoofdse Straat, is bij elkaar gespeeld door blinden. Dus die trokken, welke frater dat was, daar ben ik de naam ben ik vergeten, maar die hadden een eigen harmonie onder leiding van Frans Eckstein.
Is dat onze Frans?
Ja, dus de opa van Frans.
Oh, de opa van Frans.
En die trokken dan door Nederland en die mensen gingen overal concerten geven. En die vestibule is gebouwd uit dat geld daarvan.
Oh, oké.
Okay. Ja. Dus ze zijn, en die prachtige vestibule, was in Amsterdamse schoolstijl, is afgebroken dus in de jaren 60.
Waar stond die precies?
Nou, tussen het Sociëteitsgebouw, ja, dus de Tom Petterstraat daar dan, en laten we zeggen de Begijnenstraat. Prachtige vestibule.
Ja.
Want de paters van de Heilige Harten, die brandden daar in 1920.
Oh ja, dus waar nu zeg maar de Albert Heijn staat.
Albert Heijn, dat is het.
Ja.
En dezelfde tijd worden ze de Wijnberg gebouwd.
Ja, aan de andere
allemaal,
kant.
Allemaal de jaren 20. Hè?
Dat is meer op het fysioterrein, zeg maar nu.
Ja.
Even voordat we, want ik ben er even nieuwsgierig, want we sluiten af met het gedicht, dat doen we zo direct. Maar ik ben even nieuwsgierig, als je even 50 jaar vooruit kijkt,
ja.
En dan van hoe Graven zich dan gaat ontwikkelen vanaf nu. Hoe, als je, ja, je mag het bepalen in je eigen visie en droom.
Nou, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat er gebouwd gaat worden, toch? Men heeft bijvoorbeeld, men is bezig geweest om die wildwaterbaan te verwezenlijken.
Ja.
Er is heel erg veel geld in gestoken. Er is niks van terechtgekomen natuurlijk. Maar in ieder geval, er is wel door de vereniging. Er zijn wel mooie huizingen gebouwd in de Bosse School, ja. In de Hoofdstraat. Ja. Er is in de tijd van Zelissen is die nieuwbouw gepleegd daar. De Infirmerie en de Havenstraat en zo.
Ja.
En nu zie je ook weer dat er heel erg veel jonge gezinnen komen wonen. Ja. Tussen Catharinehof en de brug. Hè.
En de Koninginnedijk, ja.
En ik kom soms mensen tegen, die ken ik helemaal niet natuurlijk. Nee. Hè,
denk je,
wat? Ja. Kijk eens, Grave heeft een heel mooi qua karakter, de bouw. Hè. Het is eigenlijk een laat middeleeuwse stad. Door opgedrongen vestingstad. Later stad van instellingen. Is best aantrekkelijk. Als ik op een zomerdag pak ik mijn kant om mijn arm 's ochtends. Dan ga ik daar met mijn rug tegen het café zitten daar.
De markt of zo. Of aan de Maas.
En dan denk ik zit hier in de Provence. Je hoeft eigenlijk niet op vakantie te gaan. Nee. Dat zou heel erg mooi. Nou, ik denk dat de sterke kant van Grave is dus op het gebied van, laat ik zo zeggen, als van het historische en de bouw die er eigenlijk had moeten plaatsvinden, waar mensen komen wonen die het interessant vinden om in Grave te komen wonen. En waar nou Cox nog steeds, dat is dus gekocht door de gemeente. En die gemeente heeft dan ook die gronden gekocht van het gasthuis in Maassicht, die daar liggen. Daar hadden eigenlijk huizen moeten staan. Ik heb in de jaren 70, toen de mensen zo klaagden over dat lawaai en die stank van de scheepswerf voorgesteld, maak pontons, verschuif de werkzaamheden naar de richting van de brug, geef de ingang van de haven meer ruimte, zodat je ook een grotere haven kunt aanleggen voor de recreatie.
Ja.
Dus niet alleen maar het gebouw dat er nu staat, maar er kan eigenlijk veel meer plaatsvinden. Grave is best interessant. Mensen die hier van buiten komen en hier wonen, zeggen, ik wil hier nooit meer weg.
Nou,
ze moeten wel participeren.
Je zegt ook van, het is toerisme, hou vast. En de mooieheid van Grave, hou vast. Maar maak ruimte om te wonen. Niet te wonen, maar ook te leven en mee te doen.
Ja, en diversiteit. Hè? Ja. Bouwen verschillende stijlen die mensen interessant vinden. Dat zie je dus eigenlijk nou ook eigenlijk waar Maassen zat. Hè? Maar het duurt allemaal zo lang.
Ja.
En ik ben heel erg bang dat we bij het Land van Kuik zijn. Dat wij de komende jaren niet zo heel erg veel in te brengen hebben.
Dus we moeten zoals het in 1675, 76, zeg maar net na die slag, moeten ons weer sterk maken voor de toekomst.
En bijvoorbeeld misschien zelfs over de Maas over te steken. Ik heb nou in het seniorenblad van Catharinehof heb ik een stuk geschreven over het Graafse veer.
Ja.
Dat is een hele interessante geschiedenis. Een hele toestand is dat, om zo'n veer. Het zou natuurlijk geweldig kunnen zijn, maar ja. Je krijgt dan te maken met de provinciale staat in Gelderland. Om daar iets te organiseren.
Ja.
Kijk, je kunt in Grave daar geen promenade maken.
Nee.
Want daar ligt eigenlijk Grave in de schaduw van, laat ik zeggen, wat er nou allemaal gaat gebeuren. Hè, wat daar gebouwd wordt. Hè. Nee, we zouden Maas moeten oversteken. En op die oever, in de zon. Dat zou iets geweldigs kunnen ontstaan.
Nou, Frans
ik weet niet hoe de zaak allemaal gaat.
Nou, Frans Versteen die had er wel zin in met zijn bootje. Ja. Ja, helaas is hij niet meer onder ons. Dus wie weet dat we zijn idee en plan nog een keer naar voren kunnen halen.
Ja.
Ik zet een muziekje aan, want dat past een beetje mooi onder het gedicht wat je gaat voordragen.
Ja, dat is dus eigenlijk in de coronatijd.
Ja.
Je moet dan eigenlijk met de kanonnetjes gaan staan. Dan weet je zo'n klein beetje hoe Grave eruit ziet.
Okay.
Op dat moment dan. Corona en de oude stad. Dichte nevel maakt zich met slierte los van het water. Kruipt loom de lage oevers op en vlijt zich als een dikke wollen deken tussen het slaperige roodbondvee aan de Kuikse dijk. Een vroege meeuw scheert krijsend over het verlaten water en lost op in mist. Naar het oosten in de wijde bocht van de Maas verschijnt bleekroze de zon. Azen haar zwakke stralen nog bij de lage oever. Aan de Maasmuur lopen ze te hoop om eenmaal sterker naar boven te kruipen. Na de hoge stadsmuur genomen is er geen houden meer aan en schieten haar stralen de Maaskade over, de door corona verstarde stille straten in. Plotseling staan de rode bakstedenhaasjes in een felroze gloed. Een eerste voordeur slaat. De verstilde oude stad ontwaakt.
Mooi. Heel mooi. Ook gevoelig. Ook
ja?
In een bijzondere periode ook gemaakt, Frans.
Nou ja, misschien dat we de komende tijd... Ja. Ik heb hier nogal wat... Maar ook van mensen die dus een gedicht over de schaven geschreven hebben.
Ja.
Onder andere Eda Gerhard, Graven beneden de sluis.
Ja.
En van Willem Wilmink, De omgekeerde wereld. Schitterend.
Ja.
Met commentaar dan erbij. Hè?
Ja.
En dan krijg je ook een klein beetje de sfeer die er toe de graven is.
Ja.
We hebben nou wat voor de eerste keer zitten praten over verschillende perioden van graven. En hoe dus dat boel zich ontwikkelde. Maar dat is met harten en stoten. Hè, dan. Je wilt zoveel vertellen van dit en van dat. En je vliegt van het ene onderwerp op het andere. Ja. Maar het is...
Maar mooi,
om een onderwerp te pakken en dat goed uit te diepen,
nou,
om graven te snappen.
Ik zou je nog graag een keer willen uitnodigen. Dus, want ik vind het erg leuk. Ik ben hartstikke blij. Ik ben een blije dag vandaag.
Ja.
Ik had te gast Frans Wouters. En wil je de hele serie volgen? Dat kan. Kijk voor meer informatie op onze website hetverhaalvangraven.nl of abonneer via jouw favoriete podcast provider. Tot de volgende keer.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de samenwerking met Stichting Vestingstad Graven, 0486 TV en De Bijzondere Gasten. Volg alle afleveringen in jouw favoriete podcast app of via de website www.hetverhaalvangraven.nl.